Gemeente, de schriftlezing op de morgen van deze derde Adventszondag vindt u in Jesaja 61. Vorige twee zondagen hebben we stilgestaan bij Jesaja 11, vanmorgen Jesaja 61. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: de geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudde weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijke dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer, en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn, en ik zal een eeuwig verbond met hen maken, en hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat ze zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan, gelijk een bruidegom met een priesterlijk sieraad zich met een priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in Jesaja 61 en daarvan de eerste drie versen. Jesaja 61, de versen 1 tot en met 3. De geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt worden. Tot zover deze tekstwoorden. Gemeente, Deze tekstwoorden zijn een profetie over de komst van Christus, waarin we horen dat hij komt in de eerste plaats met de volheid van Gods geest. In de tweede plaats tot het werk in Gods naam. En in de derde plaats om te troosten op Gods tijd. Hij komt met de volmacht van Gods geest tot het werk in Gods naam om te troosten op Gods tijd. Gemeente, dit Bijbelboek van de profeet Jesaja staat vol met teksten, met profetieën die gaan over de komst en het werk van de Heer Jezus. En niet voor niets wordt Jesaja daarom wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. En als we zo vanmorgen bepaald worden bij het begin van Jesaja 61, dan komt de vraag boven: wie is hier eigenlijk aan het woord? Is dat nu de profeet Jesaja zelf? Of is het iemand anders? Er zijn uitleggers die menen dat het de profeet Jesaja zelf is. Die zegt: de geest des Heren, Heren is op mij. Hij is door de Heren tot profeet gezalfd om een blijde boodschap te brengen. Nu geen aankondiging van de ballingschap, maar juist van de bevrijding uit de ballingschap. En gemeente, al voordat de ballingschap een feit is, mag Jesaja deze verlossing aankondigen. Want Jesaja die profeteert in de tijd van koning Hiskia. En de jongeren weten wel, toen was het volk nog niet weggevoerd. Dat gebeurde zo'n 100 jaar later. Maar nu heeft Jesaja deze woorden moeten opschrijven door de leiding van de Heilige Geest. Maar eigenlijk is hier iemand anders aan het woord. Want als we schrift met schrift vergelijken, dan lezen we in Lucas 4 hoe eeuwen later de hoogste profeet, de Heer Jezus zelf, in de synagoge de boekrol van Jesaja ter hand neemt en dan juist deze woorden leest. En daarna zegt: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En daarom is hij die hier spreekt de gezalfde van de Vader, van wie al de profeten en Jesaja in het bijzonder geprofeteerd hebben, van wie de psalmdichters hebben gezongen. Gemeente, de Heere Jezus zelf, de Messias, is hier aan het woord. En door Gods geest heeft Jesaja mogen profeteren van het heil dat hij gaat bereiden. Maar hier neemt hij als het ware zelf het woord en stelt hij zichzelf als het ware aan ons voor. De geest des Heren, Heren, is op mij. Christus komt met de volmacht van Gods geest. Gemeente, bij de roeping tot een gewichtig ambt, en we hebben dat afgelopen weken ook op de jonge lidmatenkring nog besproken. Bij de roeping tot een gewichtig ambt werd men gezalfd met olie. Profeten, priesters en koningen. God beveelt aan Aaron en zijn zonen te zalven tot priesters, en Samuel zalft in opdracht van de Heere de eerste koning van Israël. En Elia moet Elisa zalven tot profeet. En dat zalven, dat is allereerst een symbool of bewijs dat de desbetreffende persoon zichzelf geen priester, koning of profeet maakt, maar dat God hem daartoe aanstelt. In zondag 12 van de Heidelbergse catechismus wordt gevraagd: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En dan luidt het antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is. God heeft gewild dat zijn zoon niet alleen het ambt, maar zelfs het drievoudige ambt van profeet, priester en koning zou bekleden. En gemeente, als we dat beseffen, dan mag ons dat wel een onuitsprekelijke troost geven. Als we bedenken dat Gods zoon de gezalfde is met goddelijke toestemming. Ja, God heeft dit zelf gewild en besloten. En dat betekent dat we ons met een gerust hart aan deze gezalfde, aan deze Christus mogen toevertrouwen in de wetenschap dat God erachter staat. En dan nog wat, want als iemand in het Oude Testament gezalfd werd, dan was dat niet alleen een bewijs dat hij door God zelf was aangesteld in dat ambt, maar het was ook een teken van de kracht, de wijsheid en de bekwaamheid van de Heilige Geest. De Heilige Geest zei als het ware in de zalving: zo zeker als u gezalfd bent, zo zeker zal ik bij u zijn om u te geven wat u nodig hebt om profeet, priester en koning te zijn. En we zeiden op de jonge lidmatenkring: allen die door het geloof aan Christus het hoofd verbonden zijn, die zijn ook aan zijn zalving deelachtig. De Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Zo begint onze tekst. Christus is met de Heilige Geest gezalfd. En dan gaat het hier niet om de zalving met zichtbare zalfolie, zoals hij een aantal malen tijdens zijn omwandeling op aarde gezalfd is. Het gaat hier over de geestelijke zalving met de Heilige Geest. We zouden kunnen zeggen: de Heilige Geest is als het ware de zalf waarmee Christus gezalfd is geworden. En kinderen, dat gebeurde bij de doop van de Heere Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Toen daalde de Heilige Geest op hem neer in de gedaante van een duif. En toen sprak daar de Vader: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen ging in vervulling, toen de Heere Jezus door Johannes gedoopt werd, wat hier wordt geprofeteerd: de Geest des Heren, Heren, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. In onderscheid met aardse profeten, priesters en koningen is hij niet gezalfd door mensen, maar door de Heere zelf. En als iemand vraagt: waarom had hij dat nodig? Want hij was toch Gods zoon? Hij had dat niet als God nodig, maar als mens. De taak om onze zonden te dragen, om zondaren met God te verzoenen, de duivel te overwinnen, was te zwaar, was te groot voor deze heilige zoon van God als mens, zonder de bekwaammakende genade en de kracht van de Heilige Geest. Daarom moest hij gezalfd worden, bekwaamd worden. En zo kon hij ook de weg van de vernedering tot aan het eind volbrengen, totdat hij uitriep: het is volbracht. Door deze zalving is hij niet alleen door de Vader aangesteld, aangewezen als de enige zaligmaker, maar ook volkomen geschikt, gemeente, om onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning te kunnen zijn. Een volmacht van de Heilige Geest is over hem uitgestort. Hij komt, mag Jesaja profeteren, met de volmacht van Gods Geest. En geliefde, wie kan dat bevatten? Hij die met de Vader en de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is, is hier op aarde als mens onder de mensen vervuld met de Heilige Geest om zijn werk als middelaar te kunnen doen. Hij is ertoe geroepen, aangesteld en ook bekwaam gemaakt. Dat betekent, hij kan het. Ja, hij alleen. Hoort u dat, u die het nog steeds zelf probeert om met God in het reine te komen? Christus is door de Heere gezalfd. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen zonder mate. Daarom kan hij alleen volkomen zalig maken allen die door hem tot God gaan. Zo'n middelaar hebben we nodig, iedereen. Zo'n middelaar moeten we en mogen we elkaar aanwijzen vanmorgen. Want we vinden bij onszelf niets anders dan dorheid, doodsheid, geesteloosheid. O gemeente, zie dan op hem. De Geest des Heren, Heren is op hem. Er is bij hem een volheid. En uit die volheid deelt hij uit, mild en overvloedig. Christus is dus naar deze aarde gekomen met de volmacht van Gods Geest. Die knecht des Heren, die leidende knecht des Heren, waarover Jesaja profeteert, kwam niet op eigen initiatief. Hij is gezonden. En dat mogen we deze weken gedenken. Christus is gekomen, maar hij was een gezondene. En wat komt die gezondene doen? Met één woord van zijn macht alle vijanden verdelgen? Dat had gekund. Met één handgreep die goddeloze wereld in brand steken. Dat was verdiend. Maar dat lezen we niet. Nee, hij is gezonden om een blijde boodschap te brengen. Een blijde boodschap. Wat zei de engel in de kerstnacht tegen de herders in Efratasvelde? Kinderen, misschien mag een van jullie het wel opzeggen tijdens het kerstfeest van school deze week. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Evangelie betekent blijde boodschap. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Om te zoeken en te redden dat verloren was, is dat geen blijde boodschap? Dat er redding is voor reddeloos. Dat er hulp is voor hulpeloos. Die blijde boodschap is het evangelie van de vergeving van zonde. De vernieuwing van het leven door het werk van de Heere Jezus Christus. Ja, maar denkt iemand, het is toch een boodschap die gebracht moet worden, want ik lees even verder in de tekst aan zachtmoedigen. Wat zijn dat voor mensen, zachtmoedigen? Zijn dat zachtaardige mensen die altijd het goede willen en het goede zoeken? Zachtaardig. Nee, zachtmoedigen zijn in Gods woord altijd mensen die buigen voor God en die beven voor zijn woord. Het zijn de nederigen of de armen zoals het in Lucas 4 door de Heere Jezus zelf wordt genoemd. Ja, maar dominee, die blijde boodschap, die moet toch gebracht worden aan iedereen zonder onderscheid. Die moet toch verkondigd worden en voorgesteld met bevel van geloof en bekering. En die blijde boodschap die op die kerstkaart stond, die moeten we toch juist aan onkerkelijke buren, familieleden en vrienden geven en hen uitnodigen om met kerst naar de kerk te komen? Is die boodschap dan alleen maar voor zachtmoedigen? Die blijde boodschap die moet aan iedereen bekendgemaakt worden over de hele wereld. Waar we ook wonen, in Indonesië, in Nederland, in Afrika, waar mensen ook meeluisteren. Maar wanneer wordt dit evangelie nu werkelijk een blijde boodschap? Voor zachtmoedigen. Voor nederigen, voor armen, die nu niets anders meer hebben dan zonde en schuld. Voor degene die niet meer weten hoe het verder moet. Voor wie het een onmogelijke zaak geworden is om nog zalig te kunnen worden. Bent u, ben jij, ben ik zo'n zachtmoedige geworden? Want dat zijn we niet van nature, dat worden we door de werking van de Heilige Geest. En wie nog geen zachtmoedige is, die kan het nog worden door die Geest die het meest harde hart weet te verbreken. Die de meest harde wil kan ombuigen. Voor het eerst, maar telkens weer opnieuw hoort u het. Waartoe is Christus nog meer gekomen tot het werk in Gods naam? We lezen verder in onze tekst. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Wie zijn dat? Wel, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen als die zachtmoedigen. Het zijn degenen die bedroefd en verslagen van hart zijn vanwege hun vele zonden en overtredingen. Als je gaat inleven wie je zelf bent tegenover een goeddoend God, dan breek je hart. Dan is als het ware je leven stuk. En dat heb ik zelf gedaan, zoveel zonde, eigen schuld. Daar komen we door de werking van de Heilige Geest achter. Ook dat we dat kapotte leven niet meer heel kunnen krijgen. Misschien zit iemand wel bij de brokken die hij zelf gemaakt heeft en zucht, zou het ooit nog goed kunnen komen? Nee, nooit vanuit uzelf. Maar dan mag ik u wijzen op hem, de Messias. Hij die met de Heilige Geest is gezalfd. Weet u nog, hij is gekomen met de volheid van Gods geest. Hij is in Gods naam gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Is hij geen gepaste zaligmaker? Voor u, voor jou, die zo'n gebrokenen van hart is geworden. Hij is gezonden niet alleen om de straf te dragen en de schuld van zijn kerk te betalen, maar om het ook door zijn geest toe te passen. Hij is een middelaar van verwerving, zei ik onlangs, maar ook van toepassing. Hij is gekomen om olie te gieten in de wonden van uw ziel. Om dat gebroken hart te helen, te vervullen met de geest der genade en der vertroosting. Gemeente, kennen we dat werk aan ons hart van die grote medicijnmeester. Vlucht toch naar hem. Zelf kun je dat gebroken hart niet helen. Niet reinigen, niet vernieuwen. Maar hij die door de Vader gezonden is, heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Hoe dan? Wel die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Gemeente, het werk in Gods naam van deze Messias bestaat uit nog meer. Hij is ook gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Jongens en meisjes, als je in de gevangenis bent terechtgekomen, dan is dat niet best. Daar kom je niet zomaar. Of je moet iemand daar gaan bezoeken. Als je in de gevangenis terechtkomt, dan heb je iets ergs gedaan. Dan moet je gestraft worden. Wel nu, de gevangenen uit onze tekst hebben ook iets ergs gedaan. Ze hebben de zwaarste misdaad begaan die je maar begaan kunt. Ze hebben een moordaanslag gepleegd op de Heere zelf. Weet je waar? In het paradijs. Nee, het was geen letterlijke moordaanslag. Maar wel in geestelijke zin. Want we wilden niets meer met God te maken hebben. En alle andere misdrijven, die komen daaruit voort. Het komt allemaal voort uit die vijandschap tegen God. En het ergste is, van nature weten de gevangenen niet eens dat ze gevangen zijn. Wij voelen van nature niet de banden van de dood waarin we gekneld zijn, gemeente. De boeien van de hel, we denken dat we vrij zijn, of niet. Behalve als de Heilige Geest dat licht laat schijnen in die gevangenis. Dan ga je jezelf leren kennen als een vijand van God, een slaaf van de Satan en van de zonde. Dan ga je die banden zien. Dan voel je ze knellen. Hoe kom je ooit los? Hoe kom je ooit vrij? Dan gaat zo'n gevangene roepen, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood, voer mij uit mijn gevangenis. Nee, het is niet een gevangenis als in onze tijd, waar je verzorgd wordt op zijn tijd, ontspanning ontvangt. Het is ook geen gevangenis waaruit je bij goed gedrag wat eerder ontslagen wordt. Want je kunt je schuld eigenlijk alleen maar groter maken. Met je nette leven krijg je de deur van de gevangenis niet open. Ik sprak een tijd geleden gevangenen en die zei, ja, ik mag wat eerder naar huis toe, want ik heb me netjes gedragen. En dan krijg ik nog wel zo'n enkel band, maar ik mag dan wel thuis zijn. Ik moet wat vrijwilligerswerk doen. Maar hier krijg je met je nette leven de deur van de gevangenis niet open. Je komt ook niet in aanmerking voor de reclassering. Je bent onverbeterlijk. Gemeente, iemand die aan zijn geestelijke gevangenschap ontdekt is, gaat daarmee instemmen. Heren, ik heb verdiend dat ik er nooit meer uitkom. Maar wat wordt het woord uit het begin van Jesaja 61 dan een blijde boodschap voor zulke gevangenen. Want er is immers maar één mogelijkheid om eruit te komen, om verlost te worden. Die gevangenisdeur die moet van buitenaf worden geopend, maar daarvoor is hij nu gekomen. Hij is gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Is hij dan voor u, voor jou geen gepaste zaligmaker? We zingen het, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Het staat er aan het eind van vers 1 tot 2 maal toe. Voor gevangenen vrijheid. Voor gebondenen opening der gevangenis. Opdat u, jij en ik het zouden geloven dat hij het alleen maar kan. En dat hij het ook wil doen. Opdat gevangenen kunnen zingen. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmachtzoon. Gij slaakt het mijne banden. Hoe vast je ook zit, hoe zwaar je ook gezondigd hebt, hij kan u bevrijden en redden. Ja, hij alleen, en het kost u niets. Het heeft hem alles gekost. Gemeente, hebt u werk voor hem. Roep hem dan toch aan. Want hij kan verlossen. Hij kan redden. Hij is door de Vader aangesteld en bekwaam gemaakt om de grootste zondaar te redden. Vanuit ons tekstgedeelte hebben we gehoord dat de Messias komt met de volmacht van Gods geest tot het werk in Gods naam. In de derde plaats worden we bepaald dat hij komt om te troosten op Gods tijd. We lezen in vers 2 dat Christus komt om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Heel wat uitleggers maken hier een toespeling op het jubeljaar. In zo'n jaar kregen alle armen die hun bezitting moesten afstaan, dat weer terug. En slaven die werden vrijgelaten. Dat jubeljaar, dat werd ook wel het jaar van de ramshoorn genoemd. Het werd namelijk ingeluid doordat op de grote verzoendag op een ramshoorn werd geblazen. Op de dag waarop de zonde van een heel jaar was verzoend, werd het jaar van de vrijlating aangekondigd. En we kunnen zeggen dat het jubeljaar volle werkelijkheid is geworden toen Christus in deze wereld kwam, op Gods tijd, is hij gekomen. En in de nacht van zijn geboorte zongen de engelen in de mensen een welbehagen. En ik zei het al, toen hij later werd gedoopt in de Jordaan, klonk daar uit de hemel: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Gemeente, nu wordt het jubeljaar van Gods genade niet aangekondigd door een ramshoorn, maar door de verkondiging van het evangelie. Gods dienaren blazen op de bazuin als het ware, als getrouwe wachters, en roepen u toe: laat u met God verzoenen. U hoeft niet te blijven in de slavernij van de zonde en de vorst der duisternis. Er is vrijheid mogelijk voor gebondenen en gevangenen. Nu is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En als hij komt om u, jou, mij te bevrijden uit het diensthuis van de zonde, om te troosten, om zijn werk toe te passen aan het hart, dan is dat op Gods tijd, het jaar van het welbehagen des Heren. Onze kanttekenaren leggen uit dat het de tijd of het jaar is in welk het de Heren behagen of believen zal zijn genade aan bedroefde gewetens te openbaren en te bewijzen door de predikatie van het heilig evangelie. Met andere woorden, het jaar van het welbehagen des Heren, dat is als de Heere overkomt. Als de Heere zijn werk toepast aan het hart. Als je hem door het geloof mag omhelzen. Mag dit jaar, 2019, wat bijna voorbij is, voor u, jou, mij een jaar zijn van het welbehagen des Heren. Het jaar is nog niet om. Er is nog verlossing mogelijk bij de Heere vandaan. Wat zou het verschrikkelijk zijn nu nog een gevangene en een gebondene te blijven. Terwijl de vrijheid ons aangeboden wordt. Dan kan de Heere straks toch alleen maar zeggen, gij hebt niet gewild. Dat kan niet ongestraft blijven, want behalve een jaar van Gods welbehagen, is er ook een dag der wraak. Die dag moet ook worden uitgeroepen. Die dag mogen we niet verzwijgen. Dat heeft Christus op aarde niet gedaan en dat mogen zijn dienstknechten ook niet doen. Op het jaar van de verlossing, op de tijd van de verlossing volgt de dag van de vergelding. Dat wijst op de straf, de eeuwige straf voor allen die de hun in het evangelie aangeboden genade verworpen hebben en zich niet bekeren, die het bloed van Christus onrein acht. Gemeente, laten we toch niet gemakkelijk denken over die dag der wraken, onze Gods, want die dag die valt niet mee. Die zal eeuwig tegenvallen om dan te moeten roepen, had ik maar de Heere gezocht. Maar dan te laat, hoe zullen we ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Laten we ons dan haasten en spoeden om ons levenswil tot hem die gekomen is om alle treurigen te troosten. Zijn hier vanmorgen treurigen? Treurigen om alles wat ze hebben meegemaakt en moeten meemaken naar het lichaam. Sommige mensen maken heel veel mee, dan kun je ook bij hem terecht. O zeker. Hier worden bedoeld mensen die treuren vanwege hun zonde. Die niet een droefheid der wereld, maar een droefheid naar God kennen. Een droefheid over de oorzaak van dat alles. Een droefheid over de zonde zelf, wiens hart schreeuwt naar God, naar de levende God. Hij is gekomen om alle, hoort u het, alle treurigen te troosten. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Vertroost met de vergeving der zonde en het eeuwige leven. Daar is Christus nu voor gekomen om alle treurigen te troosten. Hij is immers gezalfd met de Heilige Geest, wiens naam Trooster is. Hoor dan, hij is gekomen om de treurigen Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Gemeente, wat is dat een heerlijk woord voor degene die waarlijk bedroefd naar God zijn vanwege hun zonde. En dat worden alle kinderen Sions, al Gods kinderen. We worden getroost op Gods tijd. Hun wordt gegeven sieraad voor as. Kinderen, als iemand treurde, bedroefd was, rouw bedreef, dan scheurde die zijn klederen. En dat deed hij as op zijn hoofd. Je hebt dat vast wel eens gehoord. Dat was een uiting van rouw en droefheid. Iedereen kon het zien. Oh, die man is in de rouw. Daar is wat ergs gebeurd. En nu staat hier sieraad voor as. Sieraad. Vanuit het Hebreeuws wordt daar een sierlijke tulpband mee bedoeld. Zoals die op een feestdag werd gedragen. In plaats van as, zo'n sierlijke hoed op het hoofd. Met andere woorden, de droefheid wordt vervangen door vreugde. Dat gebeurt als de Heere troost. Troost met zichzelf. Vreugdeolie voor treurigheid. Met vreugdeolie zalfde men zich bij feestelijke gelegenheden. Hier gaat het om de vreugdeolie van de Heilige Geest. Wanneer men mag weten dat al zijn zonden zijn vergeven. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat gewaad des lofs, dat was een feestkleed dat men aantrok bij bijzondere gelegenheden. Het wijst hier op de genadegiften die Christus verworven heeft. En door zijn Heilige Geest worden toegepast in zielen die van droefheid over de zonde kwijnen. Ja, straks zullen de vrijgekochten des Heren te Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Gemeente, wat een wonder. Vrolijkheid en blijdschap zullen we dan verkrijgen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. Dan zal hij al de tranen van de ogen afwissen. Ze zullen genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren, opdat hij verheerlijkt wordt. Gemeente, het zijn allemaal uitdrukken die wijzen op wat de Heere schenkt aan een ieder die het alleen nog maar van hem verwacht. Die tot hem de toevlucht neemt met al zijn zorgen, met al zijn zonden. Met zijn hemelhoge schuld bid, o God, wees mij zondaar genadigd. En wat is dan het grote doel van dat alles als de Heere overkomt en zijn genade schenkt in het hart van een zondaar? Wat is dan het grote doel? Wel, dat lezen we in de laatste woorden van onze tekst. Opdat hij verheerlijkt wordt. Dat is nu de uitwerking van allen die door hem vertroost worden, die mogen weten van die enige troost in leven en sterf, dat hij verheerlijkt wordt. Dat de Heere de eer ontvangt. Want dan gaat het niet meer om jezelf. Dus je mag weten van die troost die de Heere geschonken heeft en weer opnieuw wil schenken onder de verkondiging van het woord. Dan gaat het niet om jezelf, dan val je er zelf buiten. Dan gaat het om de Heere alleen. Denk maar aan Maria. Toen ze bij Elisabeth kwam, toen begon ze te zingen. En zong ze dan over zichzelf? Nee. Ze was vol verwondering. En ze zong, mijn ziel maakt grote Heer. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Waarom? Omdat hij de nederigheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Ze mocht zich verheugen in God, haar zaligmaker. Gemeente, mogen we met Maria instemmen. Omdat we weten van die troost die de Heere schenkt, die hij verworven heeft. O, vandaag mag die blijde boodschap nog klinken. En ik hoop dat het voor ons allen, ook voor onze jongeren, werkelijk een blijde boodschap mag worden. Je hebt het misschien al zo vaak gehoord. Het kerstevangelie klinkt ook deze dagen op verschillende plaatsen. Het is overbekend. Die blijde boodschap. Maar nu hoop ik dat het voor een ieder van ons werkelijk een blijde boodschap mag worden. En je het mag gaan zeggen, hij is ook voor mij gekomen. Ook voor mij arm geworden. Om mij, arme zondaar, rijk te maken. Dwars door deze woorden heen roept de Heere, u jou. Ga toch niet verder op die zelfgekozen weg. Die loopt dood, eeuwig dood. Maar wend je naar mij toe. En word behouden. Hij komt. Hij is gekomen met de volmacht van Gods geest. Tot het werk in Gods naam. En dat werk dat gaat door. Totdat de laatste die binnengebracht moet worden, binnengebracht is. Hij is gekomen om te troosten. Op Gods tijd. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51 en daarvan het negende vers. Psalm 51, het negende vers.